Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Je zou het misschien niet zeggen, maar zo klinkt een exoplanetenstelsel op zo'n 39 lichtjaren van de aarde. Je hoorde hier hoe 6 exoplaneten rond een kleine dwergster, de Trappist 1, cirkelen. En iedere exoplaneet kreeg in het muziekstuk een eigen noot. En zo hoor je dus alle bewegingen van het stelsel. En het is natuurlijk niet voor niets dat we dit lieten horen, want we hebben het vandaag over exoplaneten. Die staan tegenwoordig volop in de belangstelling, want de Nobelprijs voor de natuurkunde ging dit jaar naar James Peebles, Michel Mayor en Didier Queloz. En die laatste twee kregen de prijs voor hun ontdekking van de eerste exoplaneet in 1995. Ze hebben ons beeld van het universum voorgoed veranderd, aldus het Nobelcomité. Exoplaneten zijn planeten die net als de aarde om een ster draaien, maar dan wel een ster buiten ons eigen zonnestelsel. En we gaan het hebben over die zoektocht ernaar, maar ook over de toekomst. Van wat hebben we er nou aan om naar exoplaneten te kijken? En een van de dingen is ook dat er op sommige exoplaneten mogelijk leven zou kunnen zijn, omdat ze op de aarde lijken. Nou, hoe waarschijnlijk dat is, daarover gaan we het hebben met onze astronomiemedewerker Eddy Echternach. Welkom, Eddy.
Ja, dankjewel.
Mijn naam is Gemma Venhuizen en naast mij zit ook Hendrik Spiering.
Hallo.
Hoi. En jij kan je die ontdekking uit 1995, hoe oud was jij toen?
Toen was ik 32 volgens mij.
Kun je het nog herinneren dat de eerste exoplaneet werd ontdekt?
Nou, ik zei dat wel, dat me dat kon herinneren, maar ik had nagekeken en ik was in de war met de eerste aardachtige planeet die ontdekt was. En dat was 20 jaar later, in 2007.
Oh,
dat was een hoop herrie. Maar ik heb nog wel even nagekeken hoe wij er in de krant over schreven toen die ontdekt was. En hij is dus in november ontdekt, die planeet, als ik het goed heb. Of in ieder geval bekendgemaakt. Maar in maart, een half jaar daarvoor, hadden we een groot stuk in de krant van een voorganger van Eddy, Josh Beekman. Sombere vooruitzichten voor planeetzoekers. Het was een soort round-up stuk dat het echt, ja, iedereen weet dat er planeten buiten het zonnestelsel zijn, maar de kans dat we die ooit zullen vinden is waarschijnlijk nihil.
Kortom, gooi de handdoek maar in de ring.
En dan het volgende stuk is, een half jaar later, opnieuw melding van een planeet bij anders.
Want intussen waren er al tientallen ontdekt.
Daar heb ik het nog met Eddy over gehad. Er was ook al een gerucht van een andere planeet, maar dat is nooit gematerialiseerd.
Ja, ja, er zijn voor 1995 ook wel een paar halve ontdekkingen geweest, maar die zijn nooit echt helemaal erkend als eerste.
Nee. En dus in 1995, de allereerste, heeft hij ook een naam gekregen?
Ja, dat ding dat heeft hij heeft sowieso zijn officiële naam is eigenlijk 51 Pegasi B.
Ja.
Dat betekent dat, kijk, de ster van zo'n systeem krijgt de letter A in principe, alleen die gebruik je nooit. Dus die ster die heet 51 Pegasi. Dat betekent dat het een ster is in het sterrenbeeld Pegasus. En daar draait dan minstens één planeet omheen. We hebben er tot nu toe pas één ontdekt. En die krijgt dan de letter B.
51 Pegasi B.
Ja.
En die is dus ontdekt in 1995.
Klopt.
Maar hoeveel zijn er sindsdien nog bij ontdekt?
Ja, het is altijd een beetje moeilijk. Het precieze getal weet ik op dit moment. Het zijn er iets meer dan 4100 op het ogenblik.
Het is ook altijd zo ingewikkeld, omdat ze hebben dan bevestigde vondsten.
Ja, dit zijn bevestigde vondsten. Okay. Maar er zitten er nog minstens zoveel in de pijplijn. En als, misschien zijn het er nog wel meer dan dat. Dus zelfs al zouden we nu zeg maar stoppen met nieuwe telescopen bouwen en satellieten, dan zou je waarschijnlijk met wat er nog aan gegevens ligt, er nog wel een paar duizend
kunnen. We zijn gewoon te traag met al onze data verwerken.
Het kost een boel tijd om het te bevestigen. Dus je moet behoorlijk lang waarnemingen doen om al die mogelijke ontdekkingen goed te verifiëren.
Ja, maar 4100 is een heleboel. En is het inderdaad, wat ik net zei, is een exoplaneet simpelweg een planeet die om een andere ster draait dan onze eigen zon?
Ja, daar komt het concreet op neer, ja. Er zijn in onze melkweg, dus het sterrenstelsel waar we bij horen, hebben we iets van 200 miljard sterren. Nou ja, en om al die sterren kunnen in principe planeten draaien. Het zal niet bij elke ster het geval zijn, maar voor zover we nu kunnen zien, wel bij de meeste. Dus je praat al gauw over honderden miljarden planeten. Alleen al in onze melkweg.
In alle soorten en maten.
Dan is eigenlijk 4100 opeens heel weinig weer.
Ja, we hebben nog niet eens het topje van de ijsberg. We hebben zeg maar het bovenste druppeltje bovenop de smeltende ijsberg.
Het is het laaghangende fruit. Dat zouden ze in maart van 1995 echt niet verwacht hebben dat we daar al waren.
Eddie, je hebt het net over een topje van een ijsberg. Dan denk ik meteen aan een soort ijsplaneten. Maar hoe zien die exoplaneten er eigenlijk uit? Lijken ze op de aarde? Of?
Nou ja, dat weten we natuurlijk niet echt. Kijk, met de beste wil ter wereld kunnen we van de meeste planeten op zijn best de afmetingen of een indicatie van de afmetingen en de massa vinden. En ook wel als je kijkt naar de afstand tussen de ster en de planeet, dan kun je ook wel iets zeggen over zijn temperatuur. Dat zijn eigenlijk de enige dingen waar je iets over kunt zeggen. Dus we weten niet precies hoe die planeten er allemaal uitzien.
Maar goed, als je weet hoe zwaar die is en hoe groot die is, dan weet je, dit moet
een Venus-achtige, Mars-achtige.
We kunnen in ieder geval onderscheid maken tussen kleine rotsachtige planeten. Er zitten ook Jupiter-achtige planeten bij, zelfs veel groter ook dan onze eigen planeet Jupiter in ons eigen zonnestelsel. Er zitten wat men ook wel noemt oceaanwerelden of ijswerelden. Dat zijn dan planeten die voor een belangrijk deel uit water bestaan. Dus zeg maar de neefjes van Neptunus en Uranus in ons eigen zonnestelsel.
Ja, dat dus is er voor heel veel wel een soort tegenhanger in het eigen zonnestelsel. Een heleboel
zijn tegenhangers, maar er zijn eigenlijk twee uitzonderingen. Dus je hebt wat men ook wel noemt de superaardes. Dat is een klasse van planeten waarvan we weten dat ze iets meer massa hebben dan de aarde, tot een paar keer zoveel massa hebben als de aarde. En waarschijnlijk rotsachtig zijn. Nou, dat soort planeet hebben we in ons eigen zonnestelsel niet, want de aarde is de grootste rotsachtige planeet.
En dan krijg je dus ook een hele akelige zwaartekracht.
Die is navenant. Ja. Dus
als die drie keer zo groot is, dan is de zwaartekracht 9 keer zo groot.
Precies. Als de dichtheid hetzelfde is. Ja. Ja, als we daarvan uitgaan, ja, klopt. En je hebt ook wat men noemt hete Jupiters. En dat zijn Jupiterachtige planeten die niet ver van hun ster cirkelen, maar die dat juist heel dichtbij de ster doen.
En daardoor, dus een soort Venus dan?
Maar dan veel groter en zwaarder.
Gewoon Jupiter in de baan van Mercurius.
Kunnen we ons niet voorstellen. En nog dichterbij hoor. Ja. Dat zijn echt hele bizarre objecten. Die hebben we hier ook niet. Maar goed, dat zijn eigenlijk maar hele grove kenmerken. Het fijne weten we er niet van. Hè? Dat is nog lang niet.
Maar nou heb ik een kritische vraag, Eddie. Hoe zit het met de bruine dwergen? Zijn dat ook exoplaneten of niet?
Nee, bruine dwergen, dat zijn geen planeten. Het zijn ook geen sterren. Die zitten er eigenlijk een beetje tussenin. Die zijn ook wel met dezelfde technieken ontdekt hoor. Maar het zijn sterren, in feite sterren die net niet genoeg massa hebben om kernfusiereacties in hun kern op te kunnen
wekken. Ze geven geen licht.
Dus ze kunnen niet volop stralen zoals onze zon dat doet. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ze geven wel wat warmte en zo. Maar het is niet. Maar ze hebben dus geen vast oppervlak of iets.
Maar die gelden dan niet als exoplaneten?
Nee, die vallen niet.
Je wil gewoon je kennis even etaleren volgens mij dat je dat woord kent, hè, Hendrik? Ja.
Zijn er nog witte dwergen?
Even ja, gaan we het een andere keer over hebben. Even terug naar die 51 Pegasi B. We noemden het al, is ontdekt door de Zwitserse wetenschappers Michel Major en Didier Queloz. En dat gebeurde in een observatorium in het zuiden van Frankrijk.
The Haute-Provence Observatory. It lies in the middle of this hilly landscape close to the village of Saint-Michel Observatoire in the south of France. It's here that two Swiss scientists made one of the most exciting discoveries in the history of astronomy. They found the first planet outside our solar system. If the star moves towards us, the light emitted becomes bluer. Moving away, it's redder. Just like the whistle tone of a train changes as it comes towards us, then moves away. The astronomers had discovered exactly this movement in the observed star, and they knew a planet could cause this wobble.
Ik vind dit echt een veel leuker muziekje dan het muziekje aan het begin.
Ik wou net zeggen, dit is wel de aflevering met de spectaculaire geluidsfragmenten, ja. Maar ja, wat mij naast die geluiden opviel, Eddie, ze hebben het over een wobbel. Wat bedoelen ze daarmee?
Nou, de techniek waarmee die allereerste exoplaneet is ontdekt, is eigenlijk gebaseerd op het feit dat een ster nooit helemaal in rust is, zeg maar, in het middelpunt van zijn eigen stelsel. Als je vanuit een planeet ver hier vandaan naar ons eigen zonnestelsel zou kijken, dan zou je onze zon ook niet perfect stil zien staan. Dat komt omdat er draaien allemaal planeten omheen en die staan niet altijd allemaal aan dezelfde kant. Dus het massamiddelpunt of het zwaartepunt van dat planetenstelsel, dat verandert voortdurend. Het ligt wel binnen de zon nog, maar de zon draait er in feite een rondje omheen. Dus je krijgt een soort schommelbeweging. En dat geldt voor andere sterren ook. Zodra een ster een regelmatige schommelbeweging vertoont, dan is dat een belangrijke aanwijzing dat er planeten, of minstens één planeet en misschien wel meer planeten omheen draaien.
Ja, want hier hebben ze dat dan met een soort spectrometer. Het licht wordt dan iets roder, iets blauwer. Dat is maar een heel klein effect.
Ja, het is maar een heel klein effect. Het is in de orde van meters per seconde. Dat is dus zeg maar een afwijking in wandeltempo, zou je kunnen zeggen. Dus dat is een hele kleine afwijking. En dat heeft ook best een tijd geduurd voordat ze apparatuur hadden die nauwkeurig genoeg was om dat te kunnen meten.
En, dus het is ook een technische overwinning dat dit toen gevoerd
is. Nou ja, je bent op een gegeven moment de eerste met het
goede apparaat.
Met het goede apparaat. Dat is niet helemaal toevallig Michel Major geweest die dat heeft ontwikkeld. Want die was in de jaren daarvoor al betrokken bij een ander soort onderzoek naar zogeheten dubbelsterren. En dan met name de zogeheten spectroscopische dubbelsterren.
Want daar heb je ook een enorme wobbel, want dan is het niet een planeet.
Want dan draaien twee sterren om elkaar heen. Hè? En dan zodanig dicht bij elkaar dat je ze niet afzonderlijk kunt zien door een telescoop.
Maar hoe weet je dan of je met een exoplaneet of met een dubbelster te maken hebt?
Nou, dat zie je aan de grootte van de uitslag van de wobbel, zeg maar.
Dus als je een heel klein beetje geschommel hebt, dan is het een planeet. Ja. Maar dan vind ik het alsnog knap dat ze al die verschillende soorten en groottes en zo kunnen onderscheiden. Dat je dan opeens toch een superaarde van een gewone aarde kunt herkennen.
Ja, maar dan moet er nog iets bij. Want als je alleen maar de wobbel hebt, dus je alleen maar de schommeling hebt, dan kun je eigenlijk alleen maar iets zeggen over zijn massa. Dan weet je nog niet hoe groot die planeet is.
Want je kunt op grond van het licht zien hoe zwaar die ster ongeveer is.
Ja, dat doen ze meestal met. Ja, ze kijken naar het licht van die ster en dan weten ze van nou, dit soort sterren die hebben doorgaans deze massa. Dus daar hebben ze wel een goede indicatie.
En als er iets is wat hem zo moet bewegen, dan moet het dan zo zwaar zijn.
Dan moet het die en die massa hebben, inderdaad. En op die manier kom je achter de massa van zo'n planeet. Maar op dat moment weet je nog niet hoe groot die is. We hebben dus ook van heel veel planeten weten we alleen de massa.
Mm-hmm.
Die grootte van zo'n exoplaneet zie je alleen maar via, met behulp van een andere techniek. En dat noemen ze dan ook wel de transit techniek. In het Nederlands heet zo'n transit heet een planeetovergang. Een planeetovergang. En dat betekent...
Een soort trein over de spoorweg.
Ja, ja, nou, het betekent dat zo'n planeet vanaf de aarde gezien toevallig tijdens elk rondje om zijn ster voor zijn ster langs schuift. Dus dan zie je, we zien die planeet niet, maar we zien wel dat het licht van die ster
een
klein dipje maakt. Hij wordt net eventjes een soort mini-zonsverduisteringetje, zou je kunnen zeggen. Hij wordt net eventjes wat minder helder dan die daarvoor was.
Dus allerlei andere planeten, waar we toevallig van de onderkant tegenaan kijken. Want er is natuurlijk geen regelmaat in die dingen.
Ja.
Alleen die sterren kunnen we bekijken op hun planeet. Als ze er toevallig net langskomen, vanuit ons gezien.
Dan moeten we dus tegen de zijkant.
Ja, precies.
Van. Tegen de zijkant, niet tegen de onderkant. Tegen
nee,
de
ja, dat is de hoek die wij ten opzichte...
Ja, dat is, het is, je hebt wel een beetje marge, hè, want hij mag een beetje boven de evenaar van de ster langs trekken of een beetje eronder. Dus je hebt, ik meen dat het percentage iets van, afhankelijk van de, het is ook nog afhankelijk van de afstand van de planeet tot de ster. Maar goed, zeg maar zo'n 10% van de sterren zou je op die manier een exoplaneet...
Dat vind ik nog veel.
Ja, maar goed, ze moeten er eerst ook nog maar eens zijn.
Want dit gebeurt nog altijd op deze manier, ook het waarnemen.
Ja, dat zijn eigenlijk nog steeds de twee belangrijkste methodes. De transit methode die is eigenlijk ver weg de belangrijkste geworden. Met name door allerlei satellietwaarnemingen. We hebben een aantal jaar geleden de Kepler-satelliet gehad. Die is inmiddels uitgevallen, maar die heeft wel ontzettend veel exoplaneten ontdekt. Juist doordat hij gewoon uit die kleine helderheidsveranderingen van sterren kon zien van hey, dat trekt een planeetje voorlangs.
En daar zie je dan de grootte aan.
En daar zie je de grootte aan, maar dan weet je de massa niet.
Nee, die haal je eruit de wobbel. Maar hoe weet je dan hoe ver die van de ster af is?
Dat gebeurt gewoon aan de hand van zijn omlooptijd en de wetten van Kepler. Zoals je dat in principe ook in het zonnestelsel, ons eigen zonnestelsel doet. Hè. Wat dat betreft is er niks exotisch aan. Het zijn precies dezelfde natuurwetten gelden daar als hier. Dus je... op zich, als je eenmaal de goede metingen hebt, dan is het niet zo moeilijk meer. Maar
die goede
metingen. Dat
maar
is
je het. Zei die Michel Major, die was dus eigenlijk al wel met verwant onderzoek bezig.
Klopt,
en die dacht toen, hey.
Nou ja, hij had toen al een aantal gevallen van dubbelsterren gevonden. Waarvan een van de componenten wat aan de lichte kant was. Daar zaten zelfs, Hendrik zei een plezier doen, daar zaten zelfs bruine dwergen bij. Dan weet je gewoon, van als ik nou de telescoop die hij destijds kon gebruiken, het meetinstrument was niet gevoelig genoeg om dat onderscheid te kunnen maken. Dus toen is hij met Kilo een betere spectrograaf gaan meten, gaan maken, Elodie geheten.
Dus hij heeft zijn eigen apparaat gemaakt.
Ja, en die heeft hij laten installeren in die sterrenwacht in Zuid-Frankrijk. En die... Het is op zich een goede sterrenwacht. En dan staat ook, hij kon een forse telescoop gebruiken. Eentje met een opening van 2 meter. Dus dat is best een forse telescoop. Maar niet meer naar de moderne maatstaven, niet meer echt een supergrote telescoop. Dus hij kon er veel gebruik van maken. En hij had zijn eigen meetinstrument bij zich. Dus ze konden dus systematisch naar schommelende sterren gaan zoeken.
Ja, nou laten we nog even luisteren wat Major en Kello zelf over hun ontdekking zeiden.
On one side we were absolutely sure of the quality of our measurement. All the signal was in favor of a planet. But it's evident it was a so unusual planet.
And really thought at that time, oh, there is something really bad in the software and the instruments, and I better to figure out, because otherwise my PhD would be compromised.
The real moment where we had the confirmation of the reality of 51 Peg was really a planet was in July 95. So at the time was really the time for the celebration.
Ja, bijna 25 jaar geleden is dat alweer. Maar alhoewel zij de eerste waren die daadwerkelijk een exoplaneet vonden, waren ze niet de eerste die bezig waren met de mogelijkheid van het bestaan ervan. Want wanneer begon die zoektocht eigenlijk, Eddie?
De fysieke zoektocht bedoel je? Of in gedachten? Want dat
laten we het eerst even met de filosofische zoektocht.
Ah, oké. Okay. Nou, dan moet je al heel ver teruggaan. Want in feite is het al in de tijd van de Grieken dat er mensen zijn die speculeren over het bestaan van grote aantallen, zo niet oneindige aantallen werelden met eventueel ook bewoners erbij. En dat gebeurde dan dat onder het kopje. Dat klassificeren tegenwoordig onder het kopje kosmisch pluralisme.
Maar het is toch onvoorstelbaar dat je dus al een abstractievermogen hebt om je eigen land, planeet, als planeet te zien en dan te bedenken, er moeten dus nog meer van dat soort planeten zijn.
Ja, dat zou je... Ja, daar
kom je niet zo makkelijk
op. Je moet een behoorlijke denksprong maken. Dat ben ik met je eens. Het had er misschien ook wel een beetje mee te maken dat de gevestigde orde in die tijd, mensen als Aristoteles en Plato, die waren er heilig van overtuigd dat de aarde in het middelpunt van het heelal stond en dat het de aarde perfect was en alles wat erboven gebeurde was imperfect en noem maar op. Dus die waren echt, dat was een heel ander soort filosofie en die was zo dominant.
Dat je altijd wel een soort rebels.
Je krijgt reacties, ja. Ik weet niet of je dat helemaal kunt vergelijken hoor, maar je moet natuurlijk uitkijken met het projecteren van wat er in de moderne wereld gebeurt op de tijd van de oude Grieken. Maar het is wel zo dat er zullen ongetwijfeld minderheidsstandpunten zijn geweest. En dit was er dan één van. Het grappige is dat in de westerse wereld is dat kosmisch pluralisme pas weer veel later opgekomen. Ja.
Want wanneer kwam het toen?
Nou, er zit nog een stapje tussen eigenlijk. Het grappige is dat in de islamitische wereld vind je al wel sporen van dat pluralisme. Al heel vroeg, al zeg maar in het eerste millennium van onze jaartelling.
Ja, want die bouwen heel erg voort op die klassieke wetenschap.
Die hebben ook veel van de kennis van de Grieken hebben ze overgedragen uiteindelijk. Zij zijn het doorgeefluik geweest. Maar als je in een van de spookjes van 1001 Nacht bijvoorbeeld, dat gaat geloof ik naar een zoektocht naar een kruid der onsterfelijkheid. En dan gaat de hoofdrolspeler, die bezoekt allerlei werelden. En dan zitten dan ook werelden bij die veel groter zijn dan die van hemzelf.
Echt waar, dus de exoplaneten, die speelden gewoon al een rol in de sprookjes.
Ja, die speelden toen al een rol. En bij ons is dat pas in de tijd van de tijd van Copernicus weer.
Ja, maar dat was natuurlijk eigenlijk ook... Het mocht helemaal niet om überhaupt... hoe zeg je dat? Het was een godspeel om dan...
Nou, dat viel mee hoor.
Nou ja, ze zeggen wel van... Kijk, een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Giordano Bruno, die in de 16e eeuw leefde.
Ja, eind 16e eeuw.
En die...
Dat was een Italiaanse filosoof.
Dat was een Italiaanse filosoof. Ik meen dat hij zelfs ook priester was, of in ieder geval kerkelijk. En hij heeft pak van oneindige aantallen werelden ontelbare sterren waar dan planeten omcirkelen.
Ja, dus onvoorstelbaar, ja.
Dat is best wel een uitspraak in die tijd. Dat werd hem ook niet echt in dank afgenomen. Het is overigens niet zo dat hij op de brandstapel is gekomen uiteindelijk omdat hij dit beweerde.
Nee, maar vanwege de drie-eenheid.
Ja, precies.
Dat lag toen heel gevoelig.
Hij ontkende de goddelijke status van Jezus. En dat was natuurlijk...
Dat was toen erger dan zeggen dat er exoplaneten... Noemde hij het ook al exoplaneten?
Nee. Die term is echt modern. Ja.
Bleven zijn ideeën daarna voortleven? Waren er anderen die hem gelijk gaven, die ook over exoplaneten praten of schreven?
Nou... Ja, in zekere zin wel. Je hebt op het moment dat de Copernicus zijn Revolutionibus heeft geschreven en eigenlijk daarmee het ons heliocentrische wereldbeeld vestigde, zie je dat er mensen ook echt vrij uit gaan nadenken over deze vragen. En
dan spreek je van 17e eeuw?
Dan praat je al over de 17e eeuw. Hè. Mensen als Christian Huygens bijvoorbeeld, die dan een boek schrijft dat de Cosmotheorus heet. En dat gaat ook, het gaat voornamelijk over ons zonnestelsel hoor. Maar daarin zegt hij gewoon van ook de andere planeten van het zonnestelsel zouden wel eens bewoond kunnen zijn. En hij geeft ook ideeën over van hoe je dat moest voorstellen. Er komt eigenlijk een golfje van dit soort publicaties, zou je kunnen zeggen.
Maar je krijgt wel de indruk dat iedereen heeft zijn handen vol aan het eigen zonnestelsel.
Zeker, ja, want
er is niet een actieve... Ik bedoel, je hebt de kometen, de meteorieten. Ja, dat was allemaal onbegrijpelijk.
Wonderlijk genoeg. Ja. Ja, het is niet zo dat er heel specifiek naar andere sterren werd gekeken om daar planeten te zien. Hè. Dat kon ook toen nog helemaal niet. De telescopen van de 17e, 18e eeuw waren ook helemaal niet in staat.
Daar kon je echt geen schommeltje van
Nee,
daar
kon je geen schommelbeweging mee. Nee, dat idee dat zou kunnen, dat ontstond eigenlijk pas een beetje in de loop van de 20e eeuw.
Dus ver voor 1995 dan alsnog? Of kort voor 1995?
Nou, in theoretisch opzicht was het eigenlijk rond 1950 wel duidelijk. Er was toen al een astronoom, Otto Struve. Dat was een Amerikaan van Duitse afkomst. Die al aangaf van nou, als je maar apparatuur hebt die gevoelig genoeg is. Dan moet je aan een schommelbeweging van een ster kunnen zien of er een planeet omheen draait of niet.
Ja, dus hij had die apparatuur niet. Maar nee, hij zei nee, als we het zouden hebben, zouden we het kunnen.
Puur theoretisch. En er werden al wel wat pogingen gedaan. We hadden een Nederlander van oorsprong, Peter van der Kamp. Die het grootste deel van zijn carrière in Amerika heeft gewerkt. Die had nog niet zo'n speciaal apparaat, zo'n spectroscoop, zeg maar, waarmee die schommelbewegingen van een ster aan het licht kon herkennen. Maar die maakte foto's van de hemel. En die meende op een gegeven moment dat een specifieke, vrij nabije ster, de ster van Barnard, dat die, terwijl die zich door de ruimte verplaatste, een beetje heen en weer ging. Dat zou ook een indicatie kunnen zijn dat er een planeet op
planeet. Die planeet staat heel dichtbij, hè? Geloof ik. 10 lichtjaar of zoiets.
Ter ster van Barnard is iets van 10 lichtjaar, ja. Geloof ik. Ja,
dus dat was mogelijk alsnog de eerste waarneming van.
Nou, dat was de eerste waarneming geweest als het had geklopt, het verhaal. Want het merkwaardige was. Het was trouwens niet alleen bij de ster van Barnard waar die schommelbeweging zag. Dat was ook bij een paar andere sterren. En het rare was dat zijn collega's van andere instituten die probeerden dat te reproduceren, dat verhaal. Maar je moet je wel indenken dat je in die tijd had je eigenlijk maar één wapen als astronoom. Dat was de fotografische plaat. Dus wat je deed was van zo'n sterren dan heel regelmatig foto's maken. En dan moest je die over elkaar heen leggen. En dan kon je zien of zo'n ster een rare schommelbeweging maakte.
Het werd allemaal met de hand.
Het werd met de hand uitgemeten en dat soort dingen. Maar het allerergste was nog wel dat die collega's die konden dat op dezelfde manier dus niet reproduceren. Die schommelbeweging van die ster van Barnard. Dus dan was dat was al een teken dat er iets niet in de haak was. En later kwamen ze erachter dat de schommelbeweging eigenlijk altijd plaatsvond op het moment dat iemand aan de lens van de telescoop had zitten morrelen. Dus dan was die anders afgesteld. Of ze hadden hem eruit gehaald en schoongemaakt en weer teruggezet.
En er was net dat kleine verschil van de kant.
Ja, dat kleine verschilletje, dat was net genoeg om op de plaat iets te krijgen wat op een schommelbeweging leek.
Ja,
van der Kamp zelf heeft dat nooit willen inzien dat het de oorzaak
maar
was.
Maar hij heeft ook geen Nobelprijs gewonnen.
Nee, maar het grappige is, hij is wel in 1995 overleden.
Voor of na de bekendmaking?
Nou ja, die bekendmaking zal ervoor zijn geweest, gok ik. Maar ik denk dat hij dat zelfs dan nog niet had toegegeven. Nee.
Het lijkt een beetje op een verhaal wat jij wel eens geschreven hebt, dat volgens mij in Australië een radiotelescoop ineens allemaal hele gekke geluiden ontving. En dat ze erachter kwamen dat meestal tijdens de lunch was.
Ja, over die magnetron.
Ja, lekker magnetron in de
sterrenkundigen zijn ook maar mensen, denk ik dan. Ja.
Het grappige is, achteraf natuurlijk, is dat de ster van Barnard is uiteindelijk nog wel een planeet ontdekt.
Ja, dat vroeg ik me af. Die heeft wel een exoplaneet.
Maar dat was een superaarde. Die is heel klein en relatief klein in ieder geval. Veel te klein om een schommelbeweging bij die ster te veroorzaken. Dus dat hele verhaal, dat kan de prullenmand.
Nee, het is dus echt niet zo dat Van der Kamp het al had.
Maar je kijkt hier dus ook wel even recht, die wetenschapsgeschiedenis. En zo Van der Kamp, die dan, het had kunnen kloppen. Het was dan die telescoop hadden ze te frieken.
Ja.
Maar ook die Major en die ander, die Quello, nu hebben ze gewonnen.
Ja, maar
voor hetzelfde geld. Het was allemaal kantje boord.
En ze kunnen ook profiteren van de verbeterde techniek.
Ja, maar het was ook niet zelfsprekend.
Major en Quello hadden die techniek zelf in feite geperfectioneerd. Ja,
maar het is inderdaad alsnog, maar 100 jaar geleden hadden ze dat niet kunnen voortbouwen.
Nee. Dus ze hebben geprofiteerd van, als eerste geprofiteerd van de voorschrijdende techniek.
En die ze zelf ontwikkeld hadden.
Die ze
ook wel
zelf ontwikkeld hadden in feite, ja. Ja.
Hey, en wat hebben we nou eigenlijk geleerd van al dat zoeken naar exoplaneten?
We hebben de 4000, Eddie.
Ja.
Eddie klinkt heel vermoeid. Hebben we iets geleerd? Misschien moet ik het zo vragen.
Dat we weten dat er exoplaneten zijn. Wat toch al heel wat is.
Het is natuurlijk zo, 4000 exoplaneten lijkt heel wat. Maar het gaat om 4000 exoplaneten. Gaat om, ik geloof, iets van 2500 sterren. Dus we hebben eigenlijk nog niet heel veel complete planetenstelsels. Er zijn een paar uitzonderingen. Dat is bijvoorbeeld die Trappist-ster waar dat muziekje vandaan kwam. Dat is ontdekt door een Belgisch team.
Het is een afkorting, maar vraag me een heel gezocht naam niet.
Waar het voor staat. Het is een verschrikking. Maar... Dat is een, ik geloof dat er inmiddels 7 van bevestigd zijn, 7 planeten. En dat is een kleine ster met een heel kliekje planeten eromheen. En daarvan weten we, daar kun je wel redelijk van op aan dat het een vrij complete verzameling is. Misschien dat er nog een 8e of 9e bij komt, maar daar heb je echt al een stelsel. Maar van de meeste sterren, daar hebben we dan 1 planeet.
Ja,
dus
er zijn heel veel puzzelstukjes die ontbreken eigenlijk.
Dus die puzzel is nog lang niet compleet.
Maar waarom is het belangrijk dat we een planeetstelsel hebben dan?
Nou, kijk, we hebben natuurlijk ideeën over hoe ons eigen zonnestelsel is ontstaan en hoe dat ongeveer in zijn werk is gegaan. En je wil graag bevestiging zien dat het een universeel mechanisme is, dat ons zonnestelsel, dat het een normaal zonnestelsel.
Ja, dat is toch
dus dat zou het nut kunnen zijn van zo'n zoektocht.
Ja.
Dat je vergelijk hebt.
Is ook wel leuk, want ons zonnestelsel is zo netjes. Alle zware steenplaneten zitten bij de zon. En daarnaast komen alle gasplaneten. Ja. En dan heb je nog de ijsplaneten.
Ja, dus je wil dat met die exoplaneten ook...
Ja,
eigenlijk hoor ik net dat het niet zo is met die super-Jupiter die dan heel dichtbij staat.
Nee, we weten nu al dat er hele andere soorten stelsels zijn waar je op een afstand die kleiner is dan de afstand Mercurius-zon, dat je daar een kolossale planeet rond zo'n ster draait.
Ja, en is dat niet, botst dat niet met al onze gedachten?
Ja, tenminste, zo is het ons zonnestelsel in ieder geval niet in elkaar. Dus wat we alvast geleerd hebben, is dat het planeetvormingsmechanisme, zoals we dat ons voor ogen hebben, dat dat in ieder geval zodanig complex is dat het aantal uitkomsten enorm kan variëren. Hè? Dus je weet gewoon dat er heel andersoortige planetenstelsels zijn.
Ja, en dat dus dat die gasplaneten bij ons netjes op een rijtje buiten de steen. Ja. Dat kan ook later zijn ontstaan, omdat ze dan weer uitgestoten zijn of juist ingestoten. Ja, er gebeurt van alles.
Zeker, over ons eigen zonnestelsel bestaan in ieder geval op dit moment al ideeën dat zeg maar de volgorde waarop de planeten nu staan, dat is niet altijd die volgorde geweest. Dus ook
maar
de banen van de planeten zijn veranderd. En,
dat is een revolutie,
dat
denken
over ons zonnestelsel. Dat is al een belangrijke verandering met zeg maar 30 jaar geleden. Ja. Hè? Dus, dat,
dus je kijkt naar planeten op wat is het, tussen de 10 en 300 lichtjaar of zo. Dat is een beetje... Maar eigenlijk leer je dan weer over jezelf.
Ja, dat is...
Dus over onze eigen... Dus het is ook altijd gaat het dezelfde kant op. We zijn nooit uniek. We zijn nooit bijzonder, weet je. Dus de aarde staat niet in het centrum. Uiteindelijk bleek de zon ook maar een heel gewoon sterretje, niks bijzonders. Ja. Nu is ons keurig geordende...
Misschien is dat juist wel uniek, de manier waarop ze gerangschikt staan.
Dat zou wel een interessante ontdekking zijn. Hè? Want maar je kunt het je haast niet voorstellen.
Als dat zo is, dan zou het betekenen dat de kans op leven in het heelal misschien daardoor ook weer beïnvloed wordt. Ja. Als wij de alleruniekste, allergekste...
Als die volgorde. Ja, want
als dat bepalend is, dan hebben we wel een uitzonderingspositie.
Want er wordt altijd gezegd dat Jupiter, die enorme omvang... buiten onze baan, ons beschermd heeft tegen allerlei meteorieten en kometen die van buiten kwamen.
Ja, dat wordt,
zou kunnen.
Wordt wel gezegd, ja. Maar ja, je weet ook niet precies wat er aan vooraf gegaan is. Hè. Er zijn ook theorieën dat bijvoorbeeld de planeet Neptunus ooit een duik heeft gemaakt in de Kuipergordel. En dat die Kuipergordel die was destijds veel dichter bevolkt dan nu.
Oh.
En daar zijn een heleboel van die Kuipergordel-objecten alle kanten op verstrooid. Dus ja... We weten het eigenlijk niet. Er zijn heel veel modellen. Je kunt computersimulaties maken. En de ellende van computersimulatie is... alles wat je erin stopt, als het maar plausibele fysica is... daar komt altijd wel iets uit.
Ja. Ja, dus je kunt altijd wel een theorie bedenken.
Je kunt altijd wel een... Ja,
Maar nu kunnen we testen.
Hè? Nu kun je gewoon gaan kijken van... Hoe verhouden zeg maar ook die exoplaneten zich in aantallen? Hè? Zijn rotsachtige planeten de norm? Of zijn juist gasreuzen de norm?
Ja.
Dus dat zijn typisch dingen die we nu kunnen gaan onderzoeken.
Maar wetenschappelijk zitten we dan eigenlijk in een tussentijd. Want in 1995 en laten we zeggen de eerste 10 jaar, 20 jaar... dat de eerste aardachtige planeet werd ontdekt en allemaal van dat soort mijlpalen. Dat was echt een revolutie. En nu wachten we eigenlijk, want nu hebben we 4000 planeten, ja, maar nog niet genoeg stelsels om echte wetmatigheden op dat hogere niveau te kunnen bedenken. Dus ja, we staan te wachten op de volgende revolutie.
Ja. Zeker. Ja, ja, nou, de volgende grote stap wordt natuurlijk, je kunt het twee bedenken. De eerstvolgende grote stap is dat je graag aardeachtige planeten, dus planeten zo groot als de aarde en ook rotsachtig, met een atmosfeer.
Want dat zijn plekken voor leven.
Dat zou kunnen. Hè, kijk, we weten natuurlijk nog niet hoe die atmosferen van die planeten in elkaar zitten qua samenstelling. Dus we hebben van aardeachtige planeten hebben we nog eigenlijk geen informatie over hoe een atmosfeer is samengesteld.
Nee, en we hebben er ook maar een handje vol van, toch? De meeste zijn van die gas.
Dat is best wel wat. Ja, met atmosfeer bedoel je?
Nee, met aardeachtige planeten. Nee,
het ligt er een beetje aan waar je de grens legt. Hè. Je hebt natuurlijk superaardes en ook een slag kleiner dan aarde. Die heb ik al ontdekt.
En hoe kun je gewoon echte aardes?
Ja, maar dan praat je toch ook al over honderden, hoor.
Dus, en hoe kun je die atmosfeer waarnemen dan?
Nou, dat moet je aan de hand doen van het licht. Bijvoorbeeld wat zo'n planeet ofwel reflecteert van zijn ster, ofwel het licht wat van de ster afkomstig is en door de atmosfeer van die planeet voor een deel wordt geabsorbeerd. En dan kun je het spectrum, zie je in het spectrum van zo'n ster, zie je dan bepaalde absorptielijnen, noem men dat. Dat zijn plekken op bepaalde golflengtes, bepaalde kleuren waar een stukje licht ontbreekt.
Ja, dus wacht even, die laatste, daar heb ik wel eens van gehoord. Dan heb je de planeet gaat voor de zon langs, ja, of voor de ster langs.
Ja.
En je weet wat voor licht er van die ster afkomt met bepaalde kenmerken.
Klopt.
Valt dan door het kleine randje atmosfeer.
Ja.
En dat stukje kun je dus opvangen. Zou je in de toekomst?
In de toekomst, ja.
Dan de apparatuur
zover zijn we nog niet, hoor.
Nee, maar dat zou dan moeten kunnen.
Ja.
En uit het verschil tussen het licht wat je normaal van die ster krijgt en het stukje wat door de atmosfeer valt, kun je gaan uitrekenen. Dan kun je zeggen, hey, er zit heel veel helium of zuurstof of whatever in die atmosfeer.
Ja. En dat is dus één stap, maar je zei dat er nog wat.
Nou ja, je kunt ook zien aan het licht dat zo'n planeet reflecteert. Hè?
Want, dat vind ik onvoorstelbaar.
Nee, want ook dat, maar dat geldt dan met name voor de grote planeten die we nu kennen. Dan wordt die techniek wordt al toegepast. Je kunt dan zien aan wat die gereflecteerd heeft. Wat er is weggenomen, maar. En dus ook die atmosfeer, die absorbeert natuurlijk op dat moment.
Ja, ja, maar want je zei van dat is dus één deel van het onderzoek is nu gaan kijken naar aardeachtige planeten met een atmosfeer. Ja. Maar,
nou ja, je moet ze eerst maar eens vinden en dan moet je ze nog gaan onderzoeken.
Ja.
En dan heb je dus de atmosfeer en dan vind je, wij spreken, waterdamp en je vindt zuurstof.
Maar nu zitten we eigenlijk bij de astrobiologie. Daarnet hadden we zeg maar de leer van het zonnestelsel, de planetenstelsels.
Ja,
dit is weer een ander nut van die
extra planeet. Het is een compleet nieuwe wetenschap ontstaan eigenlijk. De eerste stappen daartoe zijn eigenlijk gezet door mensen als Carl Sagan in de jaren 70. 60 zelfs. Maar het is een soortement amalgaam, zou je kunnen zeggen, van een aantal wetenschappen. Astronomie, biologie, chemie.
Ja, het is onze combinatie gewoon, Eddie. Kunnen we hierover gaan schrijven.
Ja, nou nee, in principe is dat natuurlijk een mooie interdisciplinaire wetenschap. Astrobiologie, noemen we dat. Dat is eigenlijk een mooie speeltuin voor een heleboel soorten wetenschap.
Maar is dat ook echt de toekomst van exoplanetenonderzoek?
Zeker. Als op het moment dat we echt atmosferen van exoplaneten gaan karakteriseren, zeg maar, dus echt gaan onderzoeken op de specifieke eigenschappen van zitten er stoffen in die we kunnen herleiden tot wellicht levende organismes of iets dergelijks. Dat is echt de volgende grote stap. Maar dat is nog ver weg.
Hoe ver is dat dan weg?
Nou ja, die J.K. Lo zei laatst dat het misschien nog wel 30 jaar ging duren voordat het zover is.
Maar 30 jaar is heel lang.
Vind ik nog best wel. Als je nu ziet wat er in 25 jaar geleden, zeiden ze nog rond deze tijd van nou, je kunt het wel opgeven, want we gaan er nooit eentje vinden.
Ja, en nu gaan we al denken van nou, misschien gaat het ons wel lukken om zelfs leven in zo'n atmosfeer aan te tonen.
Maar daarvoor moeten we
ja, voor hetzelfde geld duurt het 100 jaar hoor, of 1000 jaar.
Nee, maar wacht even, want die 25 jaar geleden was die spectrometrie goed genoeg om dit te vinden. Maar die ontwikkeling is natuurlijk doorgegaan.
Zeker.
Dit is een gebied waar ontzettende technische vooruitgang is
geboekt.
Dus die metingen moeten toch binnen 10 jaar komen. Of
uiteindelijk
zo.
Gaan ze lukken, maar ik durf daar echt geen
jaar. En we moeten dus eerst die ontbrekende planeten die je net noemde, die puzzelstukjes moeten we nog bijverzamelen.
Ja, je wilt complete planetenstelsels hebben, liefst van allerlei soorten en maten. Je wilt verschillende soorten atmosferen, verschillende soorten sterren, nou ja, noem maar op.
Maar het is wel wat Hendrik zegt van de techniek, die maakt ook enorme sprongen.
Ja.
Wat zijn nu op dat gebied de verwachtingen van de stand van de telescopen en zo?
Er staan twee grote nieuwe instrumenten echt al in de startblokken, zou je kunnen zeggen. Je hebt de Extremely Large Telescope, een Europees instrument dat nu in het noorden van Chili wordt gebouwd.
In 2014, the tip of Cerro Aramazones in the heart of Chile's Atacama Desert was removed in quite a dramatic fashion. The result was a flat plateau, representing the very first stage in ESO's most ambitious project yet, constructing the European Extremely Large Telescope, or EELT for short, a main mirror 39 meters across and a protective dome almost 80 meters high will make this one of the biggest astronomical projects ever undertaken. Truly an extremely large telescope.
Weer lekker muziekje erbij. Ja. Een soort lava-bubbels op het einde. Ja. Hey, ESO, waar staat dat voor, Eddie?
ESO, dat is de European Southern Observatory, oftewel in goed Nederlands de Europese Zuidelijke Sterrenwacht.
In Chili.
In Chili, ja.
Maar daar is het donker genoeg.
Daar heb je fantastische sterrenhemels. En daar is het. Dus dat is eigenlijk een van de ideale plekken op aarde om een telescoop neer te zetten. En zeker als die zo'n groot, een duur instrument als de ELT, zoals ze het dan kortweg ook wel noemen.
En zuidelijk, voor het zuidelijk halfrond.
Ja, maar het noorden van Chili, dat is een stukje noordelijke hemel, kunnen ze nog net zien. Oh. Maar het ligt gewoon heel goed. Hè? Dus in heel veel opzichten is dat gewoon een perfecte locatie.
En waarin verschilt die van andere telescopen?
Nou, in ieder geval in grootte is die aanzienlijk anders. De grootste telescopen van dit moment, de Keck-telescopen op Hawaii en hun broertje, de Spaanse broertje op de Canarische eilanden, de GTC, die hebben zeg maar een spiegel waarmee licht opgevangen wordt uit de ruimte met een middellijn van 10 meter.
10.
Dat is al fors. Maar deze gaat dus gelijk in één klap naar 39.
Ah.
En dan moet je ook nog bedenken, dat is dus bijna 4 keer zo groot. En het oppervlak van zijn spiegel gaat natuurlijk in het kwadraat.
Ja.
Dus dan 16 keer veel licht kan die opvangen in één keer.
En kun je er niet meteen één van 100 diameter bouwen?
Ja, als je iemand vindt,
100 meter,
iemand vindt die dat wil betalen, dan...
De kosten gaan met het derde macht worden.
Ja, die waarschijnlijk, ja.
Maar hij valt dus meer licht op?
Deze zou oorspronkelijk geloof ik zelfs 100 meter zijn geworden. Maar
Het geld was op,
ja.
En het is ook niet één spiegel, toch? Het zijn losse stukken.
Nee, het zijn ook losse segmentjes. Ja. En die als een soort puzzelstukjes, zeg maar, in elkaar vallen.
Ja, die kunnen bewegen.
Onafhankelijk bewegen. Ja,
ongelooflijk.
Ja. En dan detecteren ze dus al het invallende licht.
Ja.
En dat zetten ze om in computerbeelden. Of?
Beelden bijvoorbeeld, maar je kunt het ook gebruiken om met zo'n spectroscoop om het spectrum van een ster of van een planeet vast te leggen.
Ja, want wat zijn de verwachtingen dat ze met die EELT kunnen zien?
Als je de ronkende persberichten van ESO leest, dan willen ze echt proberen om atmosferen van aardeachtige planeten, wat men noemt, te karakteriseren.
Ja, en dan hopen ze zeker ook op de pootafdrukken van allemaal buitenaardse wezens.
Nou, nee, zover zal het niet komen. Maar je bent denk ik al heel blij als je gewoon zo'n atmosfeer, dat je bij wijze van spreken een aardachtige planeet vindt op een vergelijkbare afstand tot zijn ster. Met een atmosfeer die net zoveel stikstof heeft als de onze. En misschien zelfs ook wel zuurstof en methaan en dat soort dingen.
Ja, want je noemt zuurstof en methaan. Want ik heb begrepen dat je dus als je astrobioloog bent, dan zoek je naar signalen in een atmosfeer van stoffen die niet van nature op peil blijven. Ik bedoel, in het wild kan er wel eens methaan ontstaan, maar dat verdwijnt dan weer.
Ja, want onder invloed van de straling van de sterren bijvoorbeeld wordt het afgebroken. Zuurstof gaat heel makkelijk verbindingen aan met allerlei stoffen. Dus je kunt, er zijn combinaties waar je kunt zien van we in ieder geval kunnen denken dat er iets... Ja. iets
dat het door planten geproduceerd...
Ja, bijvoorbeeld. Hè? Maar zo simpel is het allemaal niet hoor. Want ze hebben wel eens nagegaan dat het leven op aarde produceert... Ik geloof iets van duizenden verschillende gassen in allerlei verschillende hoeveelheden. Of voornamelijk kleine hoeveelheden ook nog. Welke combinaties daarvan je moet hebben is onduidelijk. In welke combinaties, in welke hoeveelheden zou dat nou echt een indicatie zijn dat er iets dat het met leven te maken heeft? Dan noemen dit soort moleculen noemen ze ook wel biosignaturen. Dus
en wat je eigenlijk zegt is, het is al heel moeilijk om leven te vinden zoals dat op aarde bestaat.
Ja.
Laat staan leven op een andere manier die misschien... Hele andere...
Ja, ook dat nog. Je gaat er dan ook nog vanuit dat het een soort leven is zoals wij dat kennen. Misschien zit dat wel heel anders in elkaar. Er zitten zo ontzettend veel haken en ogen. Maar goed, de uitspraak... We willen een atmosfeer karakteriseren van een aardeachtige planeet. Daar kan ik nog wel in meegaan. Want daar, ja. Nee, weet je, bij wijze van spreken alleen maar de 3-4 meest voorkomende gassen in zo'n atmosfeer aan te wijzen. Dan ben je alweer een stukje verder.
Ja, en we hebben net geleerd dat ook dat leert ons dan weer over hoe onze eigen aarde in elkaar zit.
Ja,
we hebben net met die exoplaneten gezien dat ons zonnestelsel eigenlijk heel bizar is. Wat we altijd heel normaal vonden.
Ja, nou ja, dat zou kunnen dat we erachter komen dat we misschien wel helemaal geen aardeachtige planeten vinden met een samenstelling zoals onze atmosfeer.
Ja, maar stel nou dat we dat wel doen. Denk je dat we dan in de verre toekomst ooit, als we hier er op aarde echt een zootje van maken, onze planeet voor een exoplaneet kunnen verruilen?
Nou, nee, eerlijk gezegd. Nee, maar daar heb ik ook een medestander in. Hè?
Recently, Nobel Physics Prize winner Michel Mayor said in an interview that humans will never migrate to a planet outside Earth's solar system. When Mayor was asked about the possibility of humans moving to other Earth-like planets, he mentioned that if we're talking about exoplanets, things should be clear. We will not migrate there. These planets are much, much too far away. Even in the very optimistic case of a livable planet that is not too far away, say a few dozen light years, which is not a lot, it's in the neighborhood, the time to go there is considerable. Using the technology we have today, it would take more than hundreds of millions of days to reach the nearest exoplanet.
Dat zijn zulke absurde afstanden, daar kunnen we ons met ons brein niet bij gewoon.
Dus een reisje naar Mars is daar echt niks bij.
Nee, de Mars is al een ellende om te komen. Dus laat staan iets wat is het, 4 biljoen kilometer verderop gebeurt. Nee, dan moeten we in ieder geval, als we het planeet in het huidige tempo blijven verpesten, dan komen we daar niet meer aan toe, denk ik.
Dus we kunnen eigenlijk maar beter ons toch richten op het goed zorgen voor de aarde.
Dat lijkt me sowieso een goed plan.
Ja. Ja.
Nou, met die focus weer op onszelf, toch een beetje een geocentrisch wereldbeeld, zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Nou, Eddie, dank je wel voor je aanwezigheid en je mooie verhalen. En Hendrik, jij ook weer bedankt. Misha, bedankt voor de productie. En ook bedankt natuurlijk aan het Dudok-kwartet. En jullie als luisteraars, heel fijn dat jullie weer naar ons wilden luisteren. Wij waren Onbehaarde Apen en volgende week zijn we er weer. Met een oude vertrouwde stem waarschijnlijk weer terug in ons midden. En zelfde tijd, zelfde plek. En vergeet je tussentijds niet te abonneren en je vrienden en je collega's en je familie te vertellen over Onbehaarde Apen. Tot volgende week.